Het kernvers voor vandaag is 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 17. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Als het geen feit is, geen historisch feit is dat de Jezus van Nazareth opgestaan is in tijd en ruimte en in de geschiedenis, dan ben ik, of dat zijn wij christenen, valse profeten, valse getuigen van en voor Jezus Christus. Nu, de Bijbel spreekt over een eerste opstanding, als ook over een tweede opstanding. En dat zijn de twee belangrijkste opstandingen voor de levenden en de doden. Maar er zijn nog 5 andere opstandingen en die willen we ook vandaag bespreken in een totaal van 7 opstandingen. Dit is een meer leerstellige preek, maar een hele belangrijke preek, omdat heel veel van deze opstandingen niet begrepen worden of verkeerd geplaatst worden. En daardoor komt vaak een verkeerde leer, als ook een verkeerde praxis. Een verkeerde praktijk. Nu, ik wil iets zeggen over de opstanding, de allerbelangrijkste opstanding, namelijk de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft een letterlijk lichaam. Een lichaam, een fysiek lichaam wat je kunt aanraken. En hij is van de doden opgestaan. We lezen in Lucas hoofdstuk 24, vers 39. Lucas 24, vers 39. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet wat een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Nu, we hebben een hele vrijzinnige theologie, die vooral in Duitsland opgekomen is, zo'n paar honderd jaar geleden, en via het oosten richting Nederland gekomen is. En die zegt onder andere dat Jezus van Nazareth is geestelijk opgestaan en leeft nu in de gedachten en de harten van zijn volgelingen, van zijn discipelen. Dat is een belachelijk idee, want die mensen die waren zo angstig en hoe ze dan kort na zijn opstanding zo veranderd zijn als moedige leeuwen, dat kan echt niet als je een bepaalde overtuiging hebt zonder dat die op feiten is gebaseerd. Jezus Christus is, zoals de schrift zegt, letterlijk opgestaan. Is vlees en been nu in de hemel, in de derde hemel. En eens zullen we hem persoonlijk in vlees en been zien en kunnen aanraken. Dat is heel belangrijk, omdat iedere grote wereldreligie, die kan, heeft een bestaansrecht met een dode grondlegger. Maar dat is niet het geval met bijbelgelovige christenheid. Want mocht dat zo zijn, dan is onze geloof een leugen. Als iemand één stuk been, vinger, voet van Jezus Christus zou kunnen vinden, is mijn overtuiging, mijn geloof niets meer waard. Het is geen probleem voor een boeddhist, want die heeft het gebeente van Boeddha dat daar regelmatig rondgedragen wordt. We woonden een jaar of 10 geleden in Frastans, dat is een klein plaatsje in het westen van Oostenrijk, in de buurt van Veldkirch. En dat is trouwens ook waar de grootste jezuïtenschool stond voor honderden jaren, sinds tot 1973. De Stella Matutina, dat Latijnse woord voor Lucifer of morgenster. En daarboven was het grootste boeddhistenklooster geplaatst. En op een gegeven moment was er een hele optocht daar, want het gebeente van Siddhartha Gautama werd voorbijgebracht. Nou, dat is geen enkel probleem voor een boeddhist. Dat is het gebeente van zijn grondlegger daar rondgedragen wordt. Maar dat zou wel een probleem zijn voor u en mij, als het zo zou zijn dat het gebeente van Christus zou worden ontdekt. Want dan betekent dat dat de opstanding van Jezus Christus niet heeft plaatsgevonden. En we hebben gezien in onze preektekst, in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 17, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Dan zou ik direct met preken stoppen, want ik kan geen leugen preken. Ik kan niet eenvoudig gewoon zeggen, ik heb een brood op de plank nodig en ja, ik preek maar iets, maar ik geloof er helemaal niks van. Een bijbelgelovige preker, die noemt alles bij naam, die zegt het zoals het is. En dat is onafhankelijk of het nou zijn vrouw betreft, zijn ouders, zijn kinderen betreft, zijn beste vriend betreft, hij noemt het zoals het is. Hij dient een rein hart te hebben en dient zich aan eerste plaats voor God te verantwoorden. Nou, het gevolg is natuurlijk dat je jezelf en je familie komen onder een microscoop te liggen. Alles wordt besproken. En dat dien je op de koop toe te nemen. Als hij inderdaad, zoals hij zegt dat hij is, naar de Heilige Schrift, de weg, de waarheid en het leven is en van de doden opgestaan is. De beste boodschap in het universum komt niet van AP, ANP of Reuters of een of andere krant. Nee, het komt van een graf, uit een graf. Het komt van een kerkhof. En het beste is het onder woorden gebracht door de vrouwen die zeggen, ja, wij zoeken Jezus. En wat zegt de Heer Jezus dan, of zeggen de engelen dan, in Matteüs hoofdstuk 28, vers 6. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Hij is er niet. Hij is niet in op het kerkhof, in het graf. Hij is opgestaan. De wetenschap die kan niets voor u doen als u bent gestorven. En ook vaak op het moment dat je sterft. Hij kan het misschien, de wetenschap kan het misschien een beetje in een lengte trekken, maar de wetenschap kan nooit het eeuwige leven geven. Onmogelijk. De wetenschap heeft ook nooit het probleem van zonde en dood kunnen oplossen. Absoluut onmogelijk. De Bijbel zegt, niet voor niets, zoals het de mensen gezet is, één keer te sterven en daarna het oordeel. Eens zal u moeten sterven. Eenmaal zult u ook moeten opstaan en naar Jezus Christus gaan. En de Bijbel zegt dat het lichaam van een christen gekocht is. En eens komt de dag dat u een nieuw lichaam zult krijgen. U zegt nu misschien, ja, mijn lichaam is kapot. Ik heb het misschien kapot gedronken, kapot gerookt. Ik heb misschien niet goed met mijn lichaam omgegaan. Ik heb het kapot gewerkt. Ik heb misschien een of andere ziekte opgelopen. Een HIV-virus, dat je tegenwoordig ook per toeval kan oplopen. Een ziekenhuis of wat dan ook. En de troost die een christen heeft, is dat hij eens een nieuw lichaam zal hebben. Kijk eens aan. Er komt een moment dat je kan eten en drinken wat je wil. Je bent nooit te zwaar. Je ziet er wel fantastisch uit. Je hebt nooit meer pijn. Je kunt nooit meer sterven. De basis daarvoor is gegeven in de schrift zelf, in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 3 en 4. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dan hebben 500 broederen op eenmaal de Heer hem gezien. Op het moment van schrijven wordt er dan gezegd van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Nou, in ons rechtssysteem zijn twee getuigen, als die tenminste hun getuigen hebben het overeenstemt, voldoende. Voor een alibi. Nou, mocht dit feit verkeerd zijn, dan ben ik een leugenaar. Is mijn geloof ijdel, zoals in vers 17 of geloof te vergeefs, en ben ik, en ook u nog, in uw zonden, en zullen die zonden nooit te nimmer vergeven kunnen worden, want de enige heiland der wereld, de enige persoon die aanspraak maakt op het feit dat hij de weg, de waarheid en het leven is, is Jezus van Nazareth. Nou, het tweede wil ik bespreken met u, de opstanding van de oud-testamentische heiligen, en die wordt genoemd in het Matthäus-evangelie. Hoofdstuk 27 in vers 45. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En dan lezen we in vers 50, Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. Deze was Gods zoon. Kan je je voorstellen, deze Romeinse soldaat, een centurion, die ontmoet Jozua zaterdagavond. De Jozua uit het boek Jozua, de navolger van Mozes. En tegelijkertijd op zaterdagavond, op de zaterdagavond, zien we de schriftgeleerden en de fariseeën die daar Aaron, de hoge priester, ontmoeten. En ze kijken in de tempel in en zien het hele voorhangsel in tweeën gescheurd en kunnen in het Allerheilige inkijken zonder te sterven. Kan je je voorstellen, het kerkhof van deze oud-testamentige heiligen, die is opengebroken, de graven zijn opengegaan, het zand is weg. Jezus Christus is niet alleen opgestaan. Hij is opgestaan met vele oud-testamentische heiligen. En de reden is, zegt Efeze hoofdstuk 4, vers 8 en 9, dat hij eens ook de gevangenschap, dat hij is de oud-testamentische heiligen die in het paradijs in Abraham's schoot geweest zijn, van Adam af tot en met Jezus Christus, met zich meegenomen heeft in het gevangenis, heeft hij gevangen genomen en naar de derde hemel genomen. De derde opstanding die ik wil bespreken is een geestelijke opstanding, waarvan ik hoop dat u die inmiddels heeft meegemaakt. En deze opstanding wordt beschreven in het boek Efeze, hoofdstuk 2, vers 4, 5 en 6. Efeze hoofdstuk 2, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. We zijn dus mede levend gemaakt met Christus. Dat is een geestelijke opstanding die heeft plaatsgevonden op het moment dat u met uw zonde tot Jezus Christus kwam en hij u heeft gered door geloof alleen op grond van zijn vergoten bloed. Nou, de Bijbel zegt eigenlijk dat iedere Christ een dode mens is. Romeinen hoofdstuk 6 vers 3 zegt dat zo. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Met andere woorden, we zijn eigenlijk met hem gestorven. We zijn met hem gestorven, vers 4, wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat is een bijzonder punt, dat niet alleen is hij op het kruis van Golgotha voor u gestorven en heeft hij uw zonde in zijn lichaam meegenomen, maar u bent ook met hem gekruist en begraven. Dat is heel belangrijk. De vraag is dan, hoe kun je nu overwinning houden over dit oude vlees? Nu een paar versen verder in Romeinen hoofdstuk 6 vers 11 lezen we: alzo ook gijlieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode leven zijt in Christus Jezus onze Heere. Voor de zonde ben je nu dood, dat lichaam is ook met Christus gestorven. Maar voor God ben je levend in Jezus Christus onze Heer. En ja, je kunt zeggen, er is vaak een gesprek gaande tussen het oude en het nieuwe lichaam en de nieuwe Vader in de hemel. En die Vader in de hemel die vraagt iets van u. En het oude vlees zegt, nou heb ik geen zin, dat wil ik niet doen. En je kunt het oude vlees niet iets laten doen wat het niet wil. Maar je moet het voor gekruisigd houden. En dat je door Gods genade dat nieuwe mens in je, Christus in je, door de Heilige Geest zijn werk mag laten doen. Vandaar dat Galaten 2 vers 19 zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Dus je oude ik, je oude vlees is met hem gekruisigd. Kan ook niet meer bewegen of opstaan, moet je voor dood houden. En vandaar dat de Heer Jezus zegt in Lucas 9, vers 60, laat de doden begraven. De mensen die geestelijk dood zijn, die moeten de dode mensen maar begraven. U en ik, die levend zijn, voor God geestelijk leven zijn, die dunne, moeten er iets aan doen om die doden, geestelijk dode mensen, het evangelie van de genade van God te brengen. Je zou kunnen zeggen, je bent een zombie. Je hebt een dood lichaam, maar een levende geest. En een ongelovige, als u dit als een ongelovige hoort, dan heeft u een levend lijf, maar uw geest is dood. En je kunt het zomaar zo zeggen, je hebt een nieuwe chauffeur gekregen, een nieuwe sheriff gekregen, zoals een grote gewichtsheffer een tijdje geleden tegen me zei. Ja, er is nu een nieuwe sheriff, een nieuwe heerser, Jezus Christus. En het probleem wat veel mensen hebben, is het probleem met hun vlees. Sterker nog, als u als christen heel veel problemen met het vlees blijft houden, kan de Heer u nooit op een bijzondere manier gebruiken. Lees Romeinen hoofdstuk 7 vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? In andere woorden, er is een strijd gaande tussen het vleeselijke, het fysieke, de wil die het kwade wil doen, en Christus in je, die als inwendige mens het goede wil doen wat de Heer graag wil dat u doet. Dat is een innerlijke strijd. En de vraag is, wie wint die strijd? Zoals iemand eens zei, want dat is een, tegen Indianen als zendeling, ja, het is alsof er twee honden in uw hart wonen en vechten, en degene zwarte en de witte. Wie wint er nou? Ja, de hond die de meeste aandacht en de meeste voedsel geeft, die wint. En dat is ook een feit. Er zijn heel wat christenen die geven het oude vlees alles wat ze willen. En dan zeggen ze van, ja, hoe kan dat God me niet zegent? Ja, hoe zou dat nou komen? We lezen in hoofdstuk 5, vers 14 een beschrijving, denk ik, waar veel christenen helaas zich zouden in kunnen vinden. Efeze hoofdstuk 5 vers 14, daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Met andere woorden, er zijn heel wat christenen die slapen, omdat ze in vlees zoveel voeding geven, dat ze geestelijk in slaap gevallen zijn. Nogmaals, dit is aan christenen geschreven. De Romeinen die hadden de neiging, als toen ze hun vijanden verslagen en ze nog leefden, dat ze de dode lichamen bonden aan het levende lichaam van hun vijanden en ze daar op het slagveld achterlieten. En zo, door het rottende vlees van het dode vlees van de vijand, die aan het levende vlees van de andere vijand gebonden werd, stierven velen uiteindelijk ook zo een afschuwelijke dood. Nou, u zegt, ja, maar ik ben christen. Dat betekent dat u dat oude vlees voor gekruisigd dient te houden. In 2 Korinthe hoofdstuk 2 lezen we in vers 15 en vers 16. Want wij zijn goden een goede rook van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Bent u een goede reuk van Christus of een reuk des doods ten dode? Dat is de vraag. Je kunt je vergelijken als iemand die zichzelf hoort op de radio. Dan zeggen veel mensen, nou, dat is ook een beetje een rare stem. Dat horen mensen niet graag. Zichzelf. Nou, het is ook zo in gemeenschap met ongelovigen. Dan zie je vaak dat ongelovigen niet graag meer gemeenschap hebben met een bijbelgelovige christen. Het is een reuk des doods die je uitstraalt. En vooral als je je mond op doet over Jezus Christus. Ik kan me herinneren, we waren een tijdje geleden in een vliegtuig, op weg naar het Midden-Oosten. En ik sprak er met een buurman van mij over het evangelie. Een jongen uit Groot-Brittannië. En die hoorde geïnteresseerd toe. Ik was bij het punt dat hij zich wilde bekeren en tot Jezus Christus wilde komen met zijn zonde. Totdat er twee moslims voor mij zich woedend omdraaiden en alle kleuren noemde van de regenboog, dat ik onmiddellijk mijn mond dicht neer te houden, want ze werden zeer geërgerd aan het gesprek over deze Jezus van Nazareth. Ik zei, ja, maar jullie zijn toch een heilige profeet? Ja, maar jij maakt hem tot zoon van God. Ik zei, nou, op grond van de Injil, op grond van de Evangelie, is hij de zoon van God, de weg, de waarheid en het leven. De boeken die jullie als goede moslim, naast dat niet in de Koran, als heilig beschouwen. Maar goed, ik ging met die man verder en ik heb er verder geen aandacht aan besteed. Maar die man die was zo geschrokken dat hij niet meer tot de Heer Jezus wilde komen en het gebed hem zijn zonde wilde bekennen. Een geur of een reuk des doods. Ten dode, degene die verloren gaan. Een reuk des levens, ten leven voor degene die waarheid zoeken. De vierde opstanding die we willen bespreken is een nationale opstanding van een heel volk. En die wordt beschreven in Romeinen hoofdstuk 11, vers 25 en vers 26. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Geheel Israël zal zalig worden. Nu, deze nationale opstanding die wordt beschreven in het Oude Testament in het boek Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 37, in de eerste 20 versen. We zullen dat niet helemaal lezen, we zullen even een paar versen eruit nemen. We lezen daar in hoofdstuk 37 van Ezechiël, hoofdstuk vers 1. De hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden der ene vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En het deed bij mij dezelfde voorbijgaan geheel rondom en zie, er waren zeer veel op de grond der vallei en zie, zij waren zeer dor. En dan zegt de Heer tot hem in vers 4, profeteer over deze beenderen. En zegt tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heren woord. Op het moment dat hij gaat profeteren, dan zal de geest in hen komen en ze zullen levend worden. En er zal een huid over hen komen. En dat doet hij dan ook. Vers 9, profeteer tot de geest. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde in vers 10, gelijk als hij mij bevolen had, toen kwam de geest in hen en ze werden levende en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Dus die gedode mensen, die worden weer levend als de wind gaat blazen op grond van de profetie van de knecht des Heer. En dat is het grootste wonder, denk ik, in de vorige eeuw, dat in 1948 het Nazi-Israël opnieuw is ontstaan sinds 606 voor Christus. Dus na zo'n 2500 jaar. Je hebt natuurlijk heel wat van deze posten, naar millenniale prediken, die zeggen, ja, je hebt geen echt herstel van Israël, wat zal plaatsvinden in de toekomst? Nou, Israël is het enige volk dat een tweede kans krijgt. Dat is zeer bijzonder. In 1917 was de zogenaamde Balfour-declaratie, dat dank de uitvinding van Karl Weizmann van een soort buskruid, wat de Engelsen had geholpen in de Eerste Wereldoorlog tegen de Duitsers, er een Joods tehuis zou mogen opgericht worden. En in 1918 zien we dat er concentratiekampen voor de Joden in Palestina van de Britten opgericht werden en dat er geen schip met Joden in Israël of Europa opgenomen zou worden in Shanghai. En we zien ook dat op het moment dat de Britten zich tegen het Joodse volk stellen, de vloek in kracht treedt uit Genesis hoofdstuk 12 vers 3, als hij zegt, ik zal vloeken die u vloeken en zegenen die u zegenen, sprekende van Abraham en zijn zaad. En we zien ook dat daarin Duitsland het Verenigd Koninkrijk bombardeert in Londen, in Coventry, met de Battle of Britain. En dat we uiteindelijk ook zien dat Engeland en de Verenigde Staten van Amerika Duitsland terugpakken in het einde van de Tweede Wereldoorlog met de American Bomber Command en de Royal Air Force, die heel veel steden, waaronder Hamburg en Dresden de bekendste zijn, plat bombarderen. En dat zijn geen steden met militaire doelen, maar gewoon civilisten, burgers zijn. We zien, als je dat samen kan vatten, dat in de Eerste Wereldoorlog het land wordt voorbereid voor de Joden. En in de Tweede Wereldoorlog, de Jood wordt voorbereid voor het land. En dat in de jaren 30 en 20, de Joden zeggen, ja, de zaken zijn zo fijn en goed in de Verenigde Staten en vooral in Europa, wij gaan niet terug naar dat land. Maar na de Tweede Wereldoorlog, nadat Hitler huisgehouden heeft in zijn holocaust, wat brandoffer betekent, de Joden bereid zijn terug te gaan naar Israël. En dat betekent ook dat er in de toekomst een nieuwe holocaust zou komen in het noorden van Amerika, om het grootste gedeelte daarvan de nog levende Joden terug te brengen, of te dwingen te gaan naar hun land Israël. Het zal een afschuwelijke zaak zijn, maar het zal gaan gebeuren. Toen de tijd was het zo dat de Joden zo'n 50% van Duitsland bezaten. En u kent de grap, de heidenen die houden van geld, de Joden die hebben het geld en kunnen het geld verdienen. En dat is ook de reden waarom veel heidenen Joden haten. Het is gewoon een stukje jaloersheid wat daarbij komt. Nu, de vijfde opstanding is een opstanding van christenen. En die wordt genoemd de opname van de gemeente. En die wordt genoemd in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 16, 17 en 18. We lezen, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. De troost is noodzakelijk, want er is een grote nood vandaag. Niet alleen gaat om werkeloosheid en het gebrek aan perspectief voor veel jongeren, maar ook de geestelijke nood op deze wereld is zeer, zeer groot. En het feit is dat we met een hele grote kracht ontrukt zullen worden van deze aarde. Je hebt tegenwoordig die beelden van space shuttles, vliegtuigen, F-16's, F-11's of F-1's of F-2's, hoe ze allemaal heten, raketten, die met een geweldige kracht door het luchtruim schieten. Maar de Bijbel zegt, er is nog iets groters en krachtigers dan deze krachten die mensen teweeg kunnen brengen. En dat is de kracht van de Heilige Geest. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8, vers 11. Indien de Geest degenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen leven maken door zijn Geest die in u woont. Met andere woorden, die Geest van Jezus Christus heeft hem uit de doden opgewekt en ook uw sterfelijke lichamen kunnen zo levend gemaakt worden door zijn Geest. In Romeinen hoofdstuk 8, vers 23 lezen we niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Uw ziel is reeds verlost door het bloed van Christus, naar Kolossen 1, vers 14, als u tenminste een Statenbijbel heeft, anders ontbreken de woorden door zijn bloed. Uw geest is opnieuw geboren, maar u bent een drie-eenheid en uw lichaam is nog niet verlost. Het lichaam is nog altijd hetzelfde als wat u had voor uw bekering. En vandaar dat er de noodzakelijkheid is van een opstanding van uw lichaam, een verandering van uw lichaam. Dat wordt een paar keer genoemd in de schrift. We zien onder andere in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 50 tot en met 55, ook deze opname van de gemeente beschreven. Een zaak die al 2000 jaar oud is, maar heel vaak niet ontdekt is geweest door veel christelijke predikanten. 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 50. En daarin lezen we, doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? In andere woorden, er komt een punt dat de doden in Christus zullen ontslapen en de levenden zullen veranderd worden. Dat is de gezegende hoop, zoals die in het Nieuwe Testament wordt genoemd. We zien een derde voorbeeld van deze twee groepen van gelovigen, doden en levenden, die opgenomen worden, gegeven door Jezus Christus in Johannes hoofdstuk 11, vers 25 en vers 26. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Dus je hebt mensen, aan het einde van vers 26, die blijven leven, zullen nooit meer sterven, zoals Henoch. Die zullen dus levend veranderd worden. En je hebt een groep die zal inderdaad sterven, maar die toch zal opstaan uit de doden. Dat is dus de vraag. Verwacht u de Heer Jezus vandaag om te komen, om als bruidegom zijn bruid tot zich te nemen in de lucht? Wat zijn uw plannen voor de toekomst? U zegt, ja, ik zou dit of dit nog even doen, ik heb nog een gebed, ik wil dat en dat toch graag als gebed verhoring ontvangen. Nou, het grootste gebed, of de grootste gebedsverhoring die u kunt krijgen, is te vinden in Openbaring hoofdstuk 22, in vers 20, als de bruid zegt, ja, kom, Heer Jezus. Dat is tot de genegenheid aan van de bruid van Jezus Christus. Kom, spoedig. Als u één gebed zou hebben willen verhoord, welk zou dat dan zijn? Ik zou dit gebed nemen. Als de Heer komt, zijn er geen problemen meer, geen rekeningen meer, geen zorgen meer, geen pijn, geen dood meer, geen ellende, geen tranen meer, geen strijd meer, dan bent u in de tegenwoordigheid van de levende God. De zesde opstanding die ik met u wil bespreken is, we blijven maar even in het boek Openbaring hier, te vinden in Openbaring hoofdstuk 11. Daar zien we tussen vers 6 en vers 10 twee getuigen, die getuigen in de grote verdrukking. Openbaring hoofdstuk 11, en dan lezen we in vers 12, ik zal eerst maar even Openbaring 11 lezen vanaf vers 4, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moeten al zo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, om de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere Jezus gekruisigd is. En de mensen uit de volken en de geslachten en talen en natie zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden opdat deze twee profeten degenen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. Nou, dat is een beschrijving hier van Mozes en Elia. Dat is niet Henoch. Henoch is opgenomen in beeld van de gemeente. Hij wandelde met God en hij was niet meer in Genesis 5. Maar dit is een heel ander verhaal. Het zijn twee mensen die hier gaan preken. Ze komen terug. Het zijn Elia en Mozes. En dat zien we ook in hoe ze daar beschreven worden. Zoals Elia vuurde het uitgaan van de hemel en de vijanden van hem werden verslonden. Enige malen zien het ook gebeuren in vers 5. We zien in vers 6 dat er geen regen zou komen, zoals in de tijd van Elia. 3,5 jaar kwam er geen regen. Macht over water om bloed te veranderen, zoals bij Mozes het geval was in Exodus. En met allerlei plagen de aarde te slaan, zoals bij Mozes het geval was. Maar dan niet alleen over Egypte, maar over de gehele wereld. Nou, zij preken en de 144.000 Joodse maagden, jonge mannen, die zullen zoals Paulus ook een Joodse maagdelijke man was, het evangelie van het koninkrijk aan de heidenen preken. En ze worden gered zoals in Handelingen 2 vers 38. Ze bekeren, zien zich te bekeren van de zonde van het kruisigen van de Messias in Jezus van Nazareth. En door de te dopen in de naam van Jezus. En zo krijgen ze de Heilige Geest. Dat is onder andere om de lepra weg te houden. De antichrist, die al op dat moment in Jeruzalem aanwezig is, probeert hen te doden. Zoals dat het geval was bij Agrippa en Zebul en Farao, die Elia en Mozes probeerden te doden. En hier zien we dan een opstanding van heiligen uit de verdrukking. Dat is heel belangrijk. Nu, de laatste, en ze worden hier opgenomen naar de hemel, hebben we gezien in vers 12. Dat is ook een opname van de heilige uit de verdrukking die opgenomen wordt voor de wederkomst van Jezus Christus. Dat is een ander thema, maar het is wel een belangrijk thema, want dat is een thema wat veel mensen verwisselen. En dat is de reden ook waarom veel mensen zeggen dat de christenen moeten door de verdrukking gaan, maar ze houden dan laten twee opnamen door elkaar gaan. Maar het thema is hier de opstanding. En de laatste opstanding die ik nog wil bespreken, voordat we afsluiten, is de opstanding in het boek Openbaring hoofdstuk 20. De opstanding van de verlorenen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, technisch gesproken, zijn er ook de heiligen uit de verdrukking en het duizendjarig rijk bij. Maar ik zal hier vooral spreken over de grootste groep van mensen, de verlorenen. In Openbaring hoofdstuk 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon, en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en er geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, en ierlijk naar hun werken. De dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Hier zien we dus dat de mensen worden geoordeeld naar hun werken. Er zijn de verlorenen die daar voor God komen, alles is opgeschreven in boeken. En ze staan op niets, want hemel en aarde zijn al verbrand. En er zijn natuurlijk mensen die graag toch de hemel willen binnenkomen, hoewel ze al weten dat ze geen kans daartoe hebben. Een voorbeeld daarvan zien we in het Matthäus-evangelie, in Matthäus 22, in vers 13 en vers 14. Dan komt er iemand binnen die heeft geen bruiloftskleed aan en wordt de bruidegom aangesproken in vers 12 van Matthäus 22. Als vriend, hoe zijt gij hier ingekomen en geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. De vraag is, heeft u een bruiloftskleed aan of niet? De koning nodigt miljoenen mensen uit. En de meesten zeggen, nee, ik heb geen tijd. Ik heb een koe gekocht, ik heb een stuk land gekocht, een huis gekocht, ik heb mijn vrouw getrouwd, ik heb geen tijd, ik heb andere dingen in mijn hoofd. Er is slechts één voorwaarde om deze bruiloftsmaaltijd of de bruiloft binnen te komen. Een koninklijk kleed. Dat wordt niet verschaft als men religieus is. De zeven sacramenten houdt, de tien geboden houdt, de gouden regel houdt. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen, zichzelf rechtvaardigende Nederlanders, rijke mensen, religieuze mensen, die zeggen, ik heb niet zo'n kleed nodig, ik heb mijn eigen kleding wel, die heeft me meer dan genoeg gekost. Die wijzen dat bruiloftskleed van Jezus Christus af. En dan komt er een oude bedelaar. Hij is werkeloos. Hij komt misschien van buiten Nederland, Oost-Europa, Zuid-Europa. En hier zegt, wil je binnenkomen? Mijn bruiloft. Met alle heiligen van de laatste 6000 jaar. En dan zegt hij, ja, natuurlijk. Gaat eens eten drinken? Ja, natuurlijk. Maar er is wel één voorwaarde, die moet een bruiloftskleed aan hebben. Ja, en wat kost me dat? Dat kost je niks. Maar je moet wel tot Jezus Christus komen. Hij is degene door wiens geloof je en door zijn bloed vergieten je de bruiloftskleed krijgt. Dat is een rein kleed, zonder zonde. Dan zegt die persoon, dat wil ik graag aannemen, de geloof alleen. De beste maaltijd, de beste heilige, de beste gemeenschap. En deze men man komt binnen. Veel van u, die misschien hier luisteren, zullen niet binnen kunnen gaan. U vertrouwt op uw religie, uw werken, uw doop, uw kerklidmaatschap. En uw kerk heeft nog niets voor u gedaan. Alleen Jezus Christus heeft iets voor u op het kruis gedaan. Hij heeft zijn bloed voor u gegeven. De Bijbel zegt, en daarmee willen we afsluiten, aan het einde van het boek Openbaring, hoofdstuk 22, in vers 17, de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om dit. Heeft u dorst? Dan dient u te komen tot Jezus Christus. Wil u? Uw wil is vrij. Het vlees is zondig. Het vlees kan zelf de wil beïnvloeden. Maar uw wil is nog altijd vrij. En als u wilt, kan u tot het water des levens om niet komen. Het is voor u betaald. Het is gratis. Kom tot u. Kom tot hem. Kom tot de Heer Jezus Christus. En hij zal u vandaag nog zalig kunnen maken. En uw zonde nemen. Op zichzelf leggen. En u kunt zo zijn gerechtigheid ontvangen. Een bruiloftskleed ontvangen. Waarmee u zeker op zeker de hemel kunt binnengaan. Geloof aan de naam van de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis.